Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus. En het is heerlijk om, er is vreugde in mijn hart, laat ik het zo zeggen, om hier samen te zijn en met elkaar het woord te openen. En moet ik dus zeggen, het is mijn verlangen eigenlijk dat we, dus ook mijn, moet ik dus zeggen, wat er in mijn hart leeft, dat wil ik eigenlijk even met jullie delen, dat we met elkaar meer de diepte in mogen gaan. En dat we dichter als het ware, met eerbied gesproken, bij het vaderhart van God mogen komen. En dat we bruikbaar worden in zijn koninkrijk. En dat vraagt van ons alle, vraagt dat iets. Hij heeft alles al volbracht aan het kruis van Golgotha. Maar het is Gods verlangen ook dat hij door zijn woord en door zijn geest, dat hij met ons spreekt. Dat hij ons wil veranderen, wil transformeren naar het beeld van zijn zoon. En dat geldt voor ons allemaal. En we gaan allemaal door situaties in ons leven. Die zijn soms leuk, die zijn soms minder leuk, die zijn soms pijnlijk. Er zijn allerlei dingen in het leven die we meemaken. Maar dat daardoorheen God bezig is om ons te vormen naar zijn beeld. En er is zoveel om ons heen wat ons probeert af te houden van die gemeenschap met God. En dat is verlangen, geloof ik, van God zelf. En ook van mijn hart, ook vanmorgen, dat we daar met elkaar als gemeente in mogen groeien. En ik reed hierheen en ik had echt blijdschap in mijn hart, want God is zo goed. En dat is geweldig als je dat met elkaar mag beleven, maar ook dat er nog zoveel zijn, hè, er is al gezegd, hè, familie, ouders, die nog buiten zijn. Maar dat God u en mij wil gebruiken in de gebeden, in onze gesprekken, om anderen te redden voor zijn koninkrijk. Dat is ongelooflijk, dat God ons ook wilt inschakelen. En misschien zijn we al jaren onderweg en vinden we het misschien te lang duren om bruikbaar te worden, maar God is in controle. God heeft alles in zijn hand. En hij verlangt dat ook wij als het ware allemaal misschien wel opnieuw wakker geschud worden, dat het echt Gods bedoeling is, dat wij meer en meer op Jezus lijken, in vrijheid leven en vrijmoedig mogen spreken. Zo staat in Handelingen 4, waar ook Petrus en Johannes, ongeletterde mensen, met kracht door de Heilige Geest, met vrijmoedigheid het evangelie deelde. En steeds opnieuw moesten ze opnieuw vervuld worden met Gods geest. Nou, en ik denk dat met dit gezegd te hebbende, moest ik ook denken opnieuw even aan de toerusting van afgelopen zondag. Vorige week zondagavond heb ik gesproken over Efeze 3. Toen heb ik ook het voorbeeld aangehaald van de hoge priester die op zijn schouders de 12 stammen van Israël droeg. Met die prachtige stenen en allebei ene kant links en rechts had hij een gouden kastje met 6 stenen erin, zowel links als rechts. En daarop alle 12 stammen geschreven. En hij droeg ze ook op zijn borst. De 12 stammen van Israël. Dus met andere woorden, de hoge priester, die droeg het hele volk op zijn hart. En zo geloof ik ook dat de hoge priester is een beeld van de hoge priester met een hoofdletter, de Heer Jezus. Die ook vandaag nog steeds dienende is. Hij is naar de hemel gevaren met hemelvaart. Maar in Hebreeën 7 staat dat ook hij volkomen kan zalig maken. Hè, wie door het geloof tot hem gaan. Maar dat er ook staat dat, want hij is het die voor ons bidt en voor ons pleit. Dat is ook wat Jezus nog steeds doet. Hij draagt zijn volk op zijn hart. En tegelijkertijd, met het mooie beeld van de schouders, hij zet zijn schouders er in de praktijk ook onder. Want hij bidt nog steeds voor u en mij. Als je daarover nadenkt. En ik geloof, als wij meer met hem verbonden zijn, aan de hand van de schrift, niet omdat ik zelf het zo fijn vind of mooi vind, maar dat ik geloof dat Gods verlangen het is, als wij met hem verbonden zijn, dan gaan wij diezelfde dingen doen. Dan gaan wij elkaar op het hart dragen, dan gaan we elkaar lief hebben, dan gaan we voor elkaar bidden, en dan gaan we ook als de schouders eronder zetten. Is dat altijd makkelijk? Nee. Want ik moet erkennen, ik kan het ook niet. Maar er is er één die het kan, dat is Christus zelf door ons heen, door de Heilige Geest. Die ook u en mij vrijmoedigheid wilt geven, wilt helpen bij alles wat wij mogen doen. Want hij zegt zelf, zonder mij kunt gij niets. En dat kunnen we makkelijk zeggen, maar in de praktijk van het leven zit het nog zo diep in ons misschien wel verweven. Dat we denken iets te kunnen zonder hem. Maar dat loopt altijd op een doodspoor. We kunnen niets zonder Jezus, maar met hem zijn alle dingen mogelijk. Dus dat is ongelooflijk als we daarover nadenken. Dat alle dingen zijn mogelijk. Er zijn misschien dingen in jouw leven waar je denkt, dat is onmogelijk in mijn leven. Mensen die misschien 60 jaar geknecht zijn. Met allerlei wetten en gedachten. Niet in vrijheid leven. Niet durven te bidden of wat het ook zijn mag. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat je vrijkomt om te leven voor hem. En dat is iets waar ik over na wil denken aan de hand van Matteüs 6. Daar gaat het over het gebed des Heren. En ik geloof dat dit gebed, het bid onze Vader, dat hebben we misschien heel vaak gehoord, opgezegd, misschien wel als een formulier, maar eigenlijk de diepte misschien wel helemaal niet verstaan. En nou pretendeer ik hier niet dat ik precies heel de diepte alles weet, helemaal niet. Maar ik geloof dat dit gebed ons iets heeft te zeggen bij alle gebeden die wij bidden in ons leven. Dat we dit gebed als het ware ernaast kunnen houden. Hoe wij kunnen leren bidden. Ik lees even met jullie Matteüs 6 vers 9 tot en met 15. Daar staat, bid u dan zo, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons, heden ons, dagelijk brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons, niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Een paar versen maar ik denk dat er deze paar versen zo ontzettend veel in staat voor u en voor mij. Dus ik preek ook vanmorgen tegen mezelf. Dus want ik ben onderdeel van jullie. Het is ons, hebben we veel al gelezen. In het stukje heel vaak komt hier het woordje ons in naar voren. Het is gemeenschappelijk. Maar in de context van Matteüs 6, waar de eerste vier versen, daar gaat het over het geven van liefdegaven. Dat is een goede daad. Dat moedigt God aan, dat wij liefdegaven mogen geven. Niet alleen in geld, maar dat kan ook gewoon goede daden zijn. En het gaat over het bidden, vers 5 tot en met 8. En dan gaat het juist over ook hoe het niet moet. En het gaat in vers 16 tot en met 18, gaat het over vasten. En tussen deze drie dingen gaat het over hoe wij behoren te leven, hoe wij behoren te bidden. Dat Jezus ons iets wil leren, daar zijn discipelen, maar indirect ook ons. Dus deze drie dingen, het geven van liefdegaven, wat op zich goed is. Het bidden is goed, want Jezus leert ons dat we moeten bidden. Het vasten is goed, maar het gaat bij Jezus om, die wil uitleggen dat er blijkbaar bij deze drie dingen een groot gevaar schuilt. Als je iets geeft aan iemand, of je geeft veel geld, of wat het ook zijn, maar welke liefdegave je ook mag geven aan de gemeente, of aan de naaste, of op welk gebied dan ook, dan schuilt daar het gevaar om met je eer zelf weg te gaan lopen. Als jij gaat bidden in een groep, zeker in een groep denk ik, en niet alleen, maar dat je juist in een groep bent waar anderen jou horen bidden, dan schuilt het gevaar dat jij denkt zo, ik bid goed. Dat jij denkt iets te zijn. En als we gaan vasten, hè, dat we, dan kun je lezen, ik ga dat allemaal niet lezen, dat duurt te lang, vers 16 tot en met 18. Dat ook bij vasten kun je heel iets mee zijn, ik heb gevast. Dat je denkt van iets te willen zijn. Dus in al deze dingen legt Jezus juist uit het pijnlijke punt. Hoewel wij goed kunnen doen en hoewel het goed is, gaat het om uw en mijn motivatie. Dus wat is ook vandaag onze motivatie waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe? En dan spreek ik ook voor mijzelf. We kunnen zo snel iets doen om iets te willen zijn. Galaten 6, ik weet niet even in mijn hoofd welke vers, voor mij vers 2 of 3, daar staat, wie denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, die bedriegt zichzelf. Dus als we iets willen zijn in het koninkrijk, dan kan God niet volkomen alles zijn in ons. En dat is denk ik ook vaak het probleem, want dan blokkeert als het ware de Heilige Geest als wij iets willen zijn. Het moet juist zo worden, ik moet minder worden, niet uit een soort vroomheid van het gaat niet meer om mij. Nee, het gaat ook niet meer om u en mij. Het gaat om hem, het gaat om de Zoon, het gaat om Christus. En hoe meer het om hem gaat, hoe meer ik daarvoor leef, daar gaat eigenlijk het gebed ook over, hoe meer ik daarmee bezig ben, komt al het andere ook vanzelf. Dat het helemaal niet meer om mij gaat. Dat ik niet bezig hoef te zijn met mijzelf, maar dat ik veranderen mag naar het beeld van zijn Zoon. En dat is het verlangen, geloof ik, van het vaderhart van God, van Jezus. En als wij volger worden van Jezus, gaan wij ook dat leven leven. Dat het gaat om hem te verheerlijken. Om hem te verhogen, die wij nu niet zien, maar die er wel is. Christus Jezus, onze verlosser. En Jezus leert zijn discipelen, nou hoe moet het dan wel? Hoe behoren we dan wel te bidden? Als het niet gaat om onze woorden, als het niet gaat om onze lange gebeden, of welk gebed we ook opzenden, dan gaat Jezus ons leren dat het begint met, dat vind ik zo prachtig, onze Vader. Jezus sluit zichzelf hierbij in. De Zoon van God zegt tegen zijn discipelen, die hem hebben mee hebben gewandeld, hè, in die jaren dat ze hebben gezien dat Jezus zelfs tot diep in de nacht bad. Hij was in gesprek met zijn hemelse Vader, kwam terug en deed wonderen en tekenen. De discipelen hebben gezien dat hun Heer Jezus, hun verlosser, uiteindelijk leefde voor het koninkrijk. Ja, leefde voor hem. Leefde, en want hij zegt zelf ergens anders, dat hij niks kan doen dan hij het zijn Vader zag doen. Dus hij was continu in gesprek met zijn hemelse Vader. En als hij zijn hemelse Vader niet zag doen, dan deed hij ook de dingen niet. Zijn motivatie was om de Vader te verheerlijken. Dat was Jezus' motivatie. En nou, in het hele Oude Testament lees je eigenlijk nooit over Vader. God werd altijd God genoemd, God op afstand. Want Vader was eigenlijk iets te intiems, dat was eigenlijk te heilig om dat te durven zeggen. En Jezus noemt hier naar zijn discipelen dat het niet alleen zijn Vader is, maar hij noemt het onze Vader. Precies zoals Paulus zegt in Efeze 3, waar we het zondagavond over hebben gehad, vorige week, met de toerusting, dat Paulus dat ook zegt. Het is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Precies zoals Jezus leert, zijn discipelen leerde Paulus ook ons en de gemeente van Efeze te bidden. En zo bad hij ook zelf. Dus hij deed ook zijn schouders eronder. Dat was bij Paulus ook zichtbaar. Die had het begrepen, dat het onze Vader is. En lieve broeders, zusters, hoe zien wij onze Vader? Zoveel kunnen blijven hangen in het feit dat ze een aardse vader hebben gehad die totaal niet leek op de hemelse Vader. En zelfs al heb jij een vader in je opvoeding gehad die misschien veel meer hebt geleken op jouw hemelse Vader. Welke aardse vader je ook hebt gehad. Er is geen vader op aarde die lijkt op de hemelse Vader. Dan moet je me goed verstaan. Natuurlijk, hoe meer hij gestalt in mij krijgt, dat hij natuurlijk zichtbaar wordt. Maar van natuur is er geen enkele vader die kan tippen aan onze hemelse Vader. En daarom is het Gods verlangen ook als wij een nieuwe schepping zijn, dan heb je een nieuwe Vader. De heilige Vader. Die jou kent, die jou heeft gemaakt, die weet wie jij bent, die weet waar jij mee worstelt, die weet precies wat hij aan het doen is in jou en mijn leven. Die weet precies wat hij doet ook in de gemeente. Broeders, zusters, wij hebben een Vader tot wie wij mogen gaan. En in het nieuwe verbond, dat is een soort tussenperiode zou je kunnen zeggen, want Jezus moest nog gaan sterven. Maar in het nieuwe verbond mogen wij allemaal zeggen, onze Vader. En dit was zoiets nieuws voor de discipelen. Toen zij dit hoorden, dat Jezus zegt, hoe moeten we dan bidden? Bid u dan zo. Dat het niet meer individu is, maar dat het onze Vader is. Dus begrijp het goed, ook in een gezin. Ik wil dat al mijn vier kinderen begrijpen dat ik hun vader ben. En dat is natuurlijk logisch natuurlijk, maar goos het Gods verlangen ook van de gemeente, dat alle begrijpen, ik wil ook jouw vader zijn. En als je moet erkennen dat jij die hemelse Vader nog niet kent en nog niet hebt gebogen voor het Lam van God, of je nou klein bent of groot, ook voor jullie kinderen. God de Vader in de hemel, die is een vader zoals geen aardse vader kan zijn. God de Vader is een geweldige vader. Die heeft kinderen lief. Hij gaf zelfs zijn zoon aan het kruis van Golgotha om voor ons te sterven. En door zijn offer en door zijn bloed mogen wij nu in het gebed tot onze Vader gaan. Dat is iets van intimiteit. Als mijn kinderen bij me zijn, dat is iets heerlijks, toch? Dat is iets wat, en tuurlijk, hè, bij ons zijn er ook dingen die er soms gebeuren. Maar het is toch heerlijk ook als vader, als je je kinderen bij je hebt. Je hebt tijd met ze, er is blijdschap, er is vrede, er is liefde. Je verstaat elkaar. Hoewel dat allemaal nog ten dele is, want we weten allemaal, het is hier niet volmaakt. Ook in mijn gezin niet. Maar wel dat ik mag weten, wat een geweldig vooruitzicht dat we straks hem mogen gaan zien. En dat het geweldig daar, als je daarover nadenkt, daar waar hij is. Dat er een dag gaat komen dat we met elkaar hem gaan ontmoeten. Wat moet dat zijn, broeders, zusters, een vader in de hemel. Want dat zegt Jezus, hè? Onze Vader die in de hemelen zijt. Natuurlijk, hij woont ook door het geloof ik in ons hart, is hij dichtbij gekomen door Christus. Maar hij zegt er specifiek bij, die in de hemelen zijt. Dus hoe moet ik leren bidden? Dan richt ik mij op de God de Vader, die mijn Vader is, die van mij houdt. En die in de hemelen zijn. Waarom in de hemel? Nou, als ik over de hemel ga nadenken. Pieter, ik heb het niet nageluisterd, maar die heeft als het goed is vorige week hier gesproken. Als ik het goed heb over Openbaring 5, dacht ik. Klopt dat? Dan gaat het over wat er allemaal in de hemel gebeurt. Ik heb het vanmorgen nog even zitten lezen. Daar gebeurt volkomen de wil van de Vader. Dus als ik aan de hemel denk, daarna, en ik ga daar met mijn gedachten naartoe, onze Vader die in de hemelen zijt, dan kom ik onder de indruk automatisch van wie Hij is. En hoe snel, ik weet niet hoe dat in uw leven is, in het gebed, dat wij heel snel onze zorg, onze moeite als eerste brengen bij God. Dan spreek ik ook voor mezelf, dus ik ken dat ook zelf. Dus voel je niet veroordeeld. Maar hoe moeilijk is het voor ons, als mensenkinderen, om zo te bidden zoals het Jezus het ons heeft geleerd. En zoals je de gebeden van Paulus bestudeert, om steeds op de glorie van God gericht te zijn. En zeker komt er ook een moment dat wij ook onze noden bij Hem mogen brengen. Want Hij zorgt voor ons. Want welke vader wil nou niet voor zijn kinderen zorgen? God de Vader wil voor u en mij zorgen. Maar Hij wil als eerste jouw hart, wat een kindermoment naar voren kwam. Ons hart volkomen voor Hem leven. Als we 's morgens wakker worden. En ik probeer me daarin te trainen. Ik heb ooit een broeder horen zeggen, die zei, elke morgen als ik wakker word, geef ik mijn vrouw een hand en danken we samen de Heer voor deze nieuwe dag. Ze richten zich eerst op de Heer. En ik probeer mezelf ook daarin te trainen. Als ik 's morgens wakker word, waar ben ik als eerst mee bezig? Zo snel zijn de dingen die gaan. In het gewone dagelijks leven. Maar broeders, zusters, een vader verlangt dat zijn kinderen bij hem komen. Dat we daarop gericht zijn. En als ik dan op de hemel ben gericht, want ik geloof, ook dit woord hemel is geïnspireerd door de Heilige Geest. Waarom staat dat er? Omdat ons hart daar is. Dat onze schat is in de hemel. Daar moet ik met mijn hart zijn. Daar is Christus die nu zit aan de rechterhand van de Vader. Dat is zoiets geweldigs. En door hem en door hem alleen kan ik met vrijmoedigheid gaan tot deze Vader. En daarom ook Hij die in de hemel is. Want het helpt ons als het ware. Als ik met de hemel bezig ben. Dat ik dan ook ga zeggen. Uw naam worden geheiligd. Openbaring 5. Waar Pieter over heeft gesproken. Daar roepen ze ook. Al die engelen roepen ook. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Dat staat in openbaring 4. Maar in openbaring 5 gaat het over al die verschillende wezens. Die hem ook eren. Die hem prijzen. Om wie hij is. Zijn naam. Uw naam. Het gaat om niet om onze naam. Uw naam worden geheiligd. Met andere woorden, en je kunt er eigenlijk geen andere woorden aan geven, maar om het beetje te verduidelijken, wil ik eraan toevoegen om het zo maar te zeggen, dat aan Gods naam eer gedaan wordt, boven alles uit. Waarom bad Paulus in Efeze hoofdstuk 3, dat Paulus bidt, terwijl die Efeziërs zo rijk waren, Christus hadden ontvangen, hadden aanvaard als hun redder, en toch bidt hij op dat, hij buigt zijn knieën op dat God de Vader, onze Vader, door de Heer Jezus, u zal geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. En daarom boog Paulus zijn knieën op dat God zou geven dat Christus door het geloof in uw hart een woning maken. Hoe kan dat nou? De Efeziërs hadden Christus aanvaard. Woonde Christus dan niet in hun hart? Die vraag zou je kunnen stellen. Maar dat had alles te maken, omdat ook in die tijd, en misschien nu nog wel veel meer als in de tijd van Paulus, dat er zoveel in ons hart kan sluipen, in ons binnenste, dat het niet meer gaat om Christus, maar dat Christus op de tweede plaats komt. Maar als Christus in ons hart woning heeft gemaakt, dat hij zich daar thuis voelt, dat is een bewijs dat het gaat om hem alleen. Broeders, zusters, ik ken het in mijn eigen leven. Zo snel kan er iets zijn in ons leven waar ons hart meer naar uitgaat. Maar God wil ons wakker schudden. Het gaat echt om Jezus. Het gaat om de Zoon. En dat we God de Vader daarmee verheerlijken en daarmee heiligen. En daarom is het mijn verlangen om elkaar op te wekken. Op te wekken dat het gaat dat ik leven moet voor die ene naam. En dat alleen geeft echt ware vreugde. Christus en Christus alleen die volkomen de prijs heeft betaald aan het ruwhouten kruis. Maar hoe wordt zijn naam dan geheiligd in de praktijk? Nou, ik vond een vers in Ezechiël 36. Dat zal ik even voor u voorlezen. Dat gaat over het nieuwe verbond wat aangekondigd wordt door Ezechiël. En daarom had Nicodemus het kunnen weten vanuit Ezechiël. Dat Jezus tegen Nicodemus zegt, gij zijt een leraar Israëls, maar weet gij deze dingen niet? Dat je opnieuw geboren moet worden. Maar hier in Ezechiël 36, dat gaan we niet helemaal behandelen. Het zijn veel versen, maar daar gaat het over het nieuwe verbond. Maar voordat het over het nieuwe verbond gaat, dan roept het woord op in Ezechiël 36 vers 20. Daar staat, toen zij aankwamen bij de heidenvolken, het volk Israël, waarheen zij gegaan waren, ontheiligde zij mijn heilige naam. Dus het volk Israël ontheiligde de naam van God, die juist, wat Jezus zegt in Matthäus 6, die naam die geheiligd moet worden, die werd dus hier ontheiligd. Opdat men hen zei, deze mensen zijn het volk van de Heere en toch zijn zij uit zijn land vertrokken. Maar ik spaarde hen vanwege mijn heilige naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren. Denk maar aan de dat ze naar Babel waren weggevoerd. Dat had alles te maken met hun ongehoorzaamheid, dat Gods woord, of dat God zelf niet geheiligd werd in hun midden. Ze waren ongehoorzaam geworden. En daarom werden ze uiteindelijk naar Babel gevoerd. En God is zo genadig dat hij niet hun zomaar overgeeft en laat waar ze, zijn, waar ze waren, maar God ging verder. Hij heeft ze teruggehaald. En het is zo geweldig als je erover nadenkt, dat God zelf omwille van zijn heilige naam, u en mij heiligt. Het is, de bron is altijd God zelf, die in ons werkzaam is door de Heilige Geest. Want dat staat ook verder in vers 22 van Ezechiël 36. Daar staat, zeg daarom tegen het huis van Israël, dat moest Ezechiël zeggen. Zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam. Die u ontheiligd hebt, onder de heidenvolken waarin u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is. Die u in hun midden ontheiligd hebt. Zij stonden dus schuldig tegenover een heilige God. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreek de Heere Heere, als ik in u, heel specifiek staat het erbij, in u voor hun ogen wordt geheiligd. En dan kondigt hij het nieuwe verbond aan. Dat mag u thuis verder lezen. He, van een nieuw hart, een nieuwe geest. En dat de Heilige Geest in ons binnenste komt wonen. Maar waar het maar even om gaat. Gods volk had uiteindelijk Gods naam ontheiligd. En ze waren uit het land weggetrokken. Maar God was nog niet klaar. Want hij wilde aan zijn naam. Zal uiteindelijk altijd eer gedaan worden. En omwille van zijn eigen heilige naam. Belooft hij hier dat nieuwe verbond. Dat er eens een dag gaat komen. Dat alle heidenvolken moeten gaan erkennen dat God zelf in de Joden, in dat overblijfsel, zich zal gaan heiligen. Dat er alle Joden gaan erkennen dat werkelijk Jezus de Heer is, die op het moment moet nog gaan komen. En dat uiteindelijk alle heidenvolken moeten erkennen dat de God van Abraham, Isaac en Jacob werkelijk de ware God is. Dat gaat nog gebeuren. Maar nu reeds in de gemeente, in de tijd waarin wij leven, hebben wij deel aan dat nieuwe verbond. En is het door zijn kracht die in ons werkzaam is, die ons van binnenuit verandert, om ook ons die heiligheid mee te geven, om ook ons te helpen om te wandelen zoals hij wil dat wij wandelen. Dus het is niet meer ons werk, het is Gods werk in ons door de Heilige Geest. Maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoording dat ook wij mee moeten waaien met de wind van Gods Geest. Mee moeten werken in datgene wat God van u en mij vraagt. Maar het is Gods werk in ons. Dus ik hoef niet gefrustreerd te raken van, joh, ik red het nog niet. Nou, ik zal u eerlijk zeggen, ik red het ook niet, want daarom heb ik de Heer nodig. Christus wil dat in u en mij bewerken, dat zijn naam geheiligd wordt. Dat ik in mijn werk, waar ik ook ben, de wil van God gaat verstaan en die gaat doen. Want dan wordt het zichtbaar dat zijn naam geheiligd wordt. Kijk, als iedereen, ik noem maar even een zijstel op je werk, iedereen vloekt en jij doet dat niet. Dan wordt Gods naam geheiligd op dat moment in jouw leven. Dan gaan die anderen zien dat jij anders bent. En dat jij van hem bent. En ik geloof, als wij werkelijk bewust zijn van onze hemelse Vader. En dat we bewust zijn dat we in de hemel moeten wandelen met ons hoofd. Dan is dit een gevolg. Dan wordt ons leven heilig. Ik was gisteravond op een verjaardag. En daar sprak ik een jonge jongen. En die worstelde met allemaal vragen. En ik had een heel fijn gesprek met die jongen. Heel open, heel hongerig. En iedere keer vroeg hij een vraag. En God die gaf het antwoord in mijn hart. Wat ik hem kon meegeven vanuit het woord. En die jongen die zegt van, hoe weet je dat het allemaal uit het woord? Dus ja, ik ken de Heer 19 jaar. Ik ben met het woord bezig geweest. En ik kan echt zeggen, het woord verandert mij. Het woord heeft mij veranderd. En ik heb elke keer weer dat woord nodig, want ik kan het niet alleen. Ik heb Christus nodig, mijn broeders en zusters nodig. En ik mocht hem wijzen op het woord. Maar die jongen die had een verlangen, die had een honger om voor de Heer te leven. Maar wat mij opvalt is dat ook de jongeren, ook vandaag de dag, zo weinig weten. Zo weinig weten van het woord. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Je kunt je leven lang naar de kerk gaan en nog niet weten wat er in de Bijbel staat. Is mijn ervaring. Omdat ik het zelf ook heb beleefd. Ik heb ook jarenlang in de kerk gezeten. Ik heb ook heel veel geslapen in de kerk. Maar in elk geval dat het mij niets deed. Jongelui, misschien zit je hier en moet je erkennen. Maar hij doet het ook nog niet zoveel. Maar weet dan dat er een vader is die op je wacht. En dat je niet kan zeggen, het zal mijn tijd wel duren. Er komt een dag dat we jong of oud voor de troon van God de Vader komen. En die wil jouw vader zijn hier op aarde. Die wil jou helpen. En hij verlangt dat jij een keuze maakt en erkent. Heer, als u werkt, de schepper bent van hemel en aarde. En Jezus werkt degene die aan het kruis stierf voor mijn zonde. En dan verlangt hij niet morgen, niet uitstellen, maar vandaag. Kies de heden wie gij dienen zult. Dat is ook voor de jongelui vanmorgen. Heb je een keuze gemaakt voor de Heer? Want die keuze kan een ander niet voor jou maken. Ook jouw ouders niet. Wat is die keuze dan? Ja, ik moet het eerst voelen. Ik ervaar er nog niet van. Ik heb er nog niet zoveel mee. Misschien later. Het is allemaal afhouding door het rijk van de duisternis. Het gaat ook niet om je ratio. Het gaat er niet om dat je het voelt. Het gaat om dat ik aan de natuur alleen al kan zien dat er een God is. En dat ik in Gods woord kan lezen dat er werkelijk Jezus gekomen is naar deze wereld om voor jouw zonde te sterven. En jij weet van binnen dat je gezondigd hebt. Maar daar is vergeving. We hebben ervan gezongen, Gods genade, rijk en vrij. Maar dat stopt een keer. Een keer is de maat vol. En het is niet omdat ik dat zo graag wil, maar het is Gods verlangen. Dat jij jong al kiest voor Jezus. Dat je jong al bekrachtigd kan worden in de innerlijke mens. Ik was in die zin, als je zou kunnen zeggen, elke leeftijd is eigenlijk te oud als je tot geloof komt. Dus bij wijze van spreken, ik was ook eigenlijk al te oud. Ik had al veel eerder een keuze kunnen maken, maar ik had het niet gedaan. Maar kan u zeggen, hoe eerder je die keuze maakt, het is de waarheid. Paulus die bidt voor de gemeente van Efeze, dat het de kracht van God is die in de gelovige werkzaam is. Alleen de vraag is, leef ik daar ook uit? En hoe jong je ook bent, God wil echt, ik weet echt wel met jou om te gaan, hoe die dat moet bewerken in jouw leven. De angst om te getuigen, dat kan ook zoiets zo'n dooddoener zijn. Ja, als ik tot geloof kom, dan mag ik dit niet meer, dan mag ik dat niet meer. Of ik moet getuigen en dan ga je allemaal naar jezelf zoeken of dat daar ergens zit. En dan moet je erkennen, ja, ik durf dat niet, ik kan dat niet. Ken je dat? Hoe moet ik dat doen? Ik schaam me. Ah, en laat maar zitten, nog even niet. Nou, er komt nooit een dag dat je gaat, als je gaat zoeken in je eigen hart, komt er nooit in jouw leven een dag dat je het daar gaat vinden. Totdat je buigt voor Jezus. Die is het, die dat in mijn hart, en in uw hart, en in de gemeente collectief bewerkt. Die ons bekrachtigt door de Heilige Geest. En opnieuw elke keer mogen zeggen met elkaar, het is Jezus die het weer doet. Christus door de Heilige Geest, die van ons een beeld wil maken, en om ook ons karakter ook aan te pakken, ook ons karakter te veranderen. We hebben allemaal karakters gekregen, allerlei verschillende karakters, kan ook botsen met elkaar. Of dat we dingen moeilijk vinden van die broeder of van die zuster. Dan is het Gods verlangen om eerst ons te schaven naar zijn beeld. En te leren hoe ik daarmee om moet gaan. Dat is Gods verlangen. Dus als zijn naam geheiligd moet worden, dan ben ik op hem gericht. Het gaat om zijn naam. Uw naam, uw wil moet vandaag gedaan worden in mijn leven. Want dat zegt hij ook verder. Hè? Uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden. Nou, dat koninkrijk, Jezus, die zei tegen de Farizeeën in Lucas 17, als ik het goed zeg. Dan zegt hij, het koninkrijk van God is binnen in u. En daar bedoelde hij zichzelf mee. Jezus stond daar in hun midden. Maar nu in het nieuwe verbond is het koninkrijk van God is in ons, in de gelovigen. Maar het is nog niet zichtbaar, die koning die werkelijk gaat regeren 1000 jaar en het 1000 jaar vrederijk op aarde. Dat koninkrijk moet toch gaan komen. Maar het is nu al reeds in ons als gelovigen. Dus uw koninkrijk komen is in de eerste plaats dat Jezus is gekomen naar deze aarde. De koning van dit koninkrijk. Die stond daar te midden van de Farizeeën. Maar die is voor ons gekruisigd. Aan het kruis van Golgotha heeft de zonde betaald. Nu door zijn offer, door zijn volmaakte offer, is dat koninkrijk in ons. En dan is hij de koning van mijn hart. Sommigen vinden dat moeilijk. Ja, hij is nog geen koning. Nou, een koning die bepaalt wat er gebeurt bij zijn onderdanen. En met vrijwilligheid en met blijdschap zeg ik, Heere, zegt u maar wat ik moet doen. En hij geeft ook nog de kracht. Het is niet zo dat die koning jou allerlei opdrachten geeft die jij niet kan. Hij geeft ook de kracht daarvoor. Deze koning mogen wij dienen. En straks inderdaad. En ik ben absoluut tegen het kingdom now. Dat begrijp me niet verkeerd. Maar dat uiteindelijk het koninkrijk gaat komen straks. En daarom moet er een ander koninkrijk wijken. Ik lees maar in Colossense 1. Als we uit het koninkrijk van de duisternis overgeplaatst zijn naar het koninkrijk van het licht, daar waar wij nu dus in zijn, van een koninkrijk, van het licht, Daar ben ik in door Gods genade en wij met elkaar. Maar dan is er nog wel, wat moest er gebeuren? Dat ene koninkrijk moest uit mijn hart en het andere koninkrijk moest erin. En dat vergt de strijd. En daarom is er ook, omdat het ene koninkrijk ook nog letterlijk gaat komen op aarde, is er ook op aarde nog een geestelijke grote strijd. Waar we allemaal van tijd tot tijd iets van ervaren in ons leven. Maar er is een kracht in mij komen wonen die nou kan zeggen, tegen het duistere koninkrijk, Satan ga weg. Wij moeten de Satan wederstaan. Dat klinkt soms, hè, dat is wel heel hoogmoedig. Nee, dat is het woord van God. Wij moeten vaststaan in Christus, wij moeten vol zijn van hem. En lieve broeders en zusters, ik pretendeer absoluut niet. Ik heb geen kracht in mezelf. Ik ben zwak, net zoals jullie, maar de kracht is in hem. En als ik aan hem verbonden ben, heb ik autoriteit om de Satan te wederstaan. Dan zal hij van ons vluchten. En dat is wat de Heere van ons vraagt. Want uw wil geschieden in de hemel, Openbaring 5, wat jullie hebben gehoord vorige week, daar deed iedereen Gods wil in de hemel. Dat doet iedereen, elk levend wezen. Maar wat is Gods verlangen? Dat zijn wil ook op aarde wordt gedaan. Dus ook dit gebed heeft zeker te maken ook met voorbeden doen voor onze naasten. Want mijn buurman die God nog niet kent bijvoorbeeld, noem maar een zijstraat, daar moet dat koninkrijk van de duisternis ook in wijken. En daar moet het koninkrijk van het licht ook in gaan komen. En daarom is het precies naar de wil van God, want 2 Petrus 3 vers 9 zegt, God wil niet dat één iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Dat is Gods verlangen. Dus wat zegt Jezus hier? Dat we zo moeten bidden dat zijn wil geschiet in de hemel, niet alleen, maar ook op aarde. Dus ook in mijn buurman, daarom bid ik voor mijn buurman. Maar ook in ons leven, hoe wij ons gedragen, wat ik zeg, wat ik spreek, hoe ik denk, wat ik doe als niemand me ziet. Dat zijn wil gedaan moet worden in ons leven. Daar wordt zijn naam in geheiligd. Dat ik niet meedoe met de zonde of met de verleidingen, maar dat ik meedoet in datgene wat God van mij vraagt. Broeders, zusters, hoe moeilijk is dit soms juist ook voor ons, om zo te beginnen te bidden. Dat het om uw naam en uw naam en uw naam alleen gaat, 3 keer uw. Je zou kunnen zeggen, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Alles draait daarom. En dat is mijn verlangen om hier met elkaar, als broeders, zusters in te groeien. En ik geloof dat daar een geheim in ligt, dat we meer kunnen winnen, meer bruikbaar kunnen zijn in het Koninkrijk van God. O broeders, zusters, en ik hoop en ik vertrouw erop dat ook Gods Geest met ons alles spreekt, ook met mijzelf. En dat we hierin mogen groeien met elkaar naar het beeld van zijn Zoon. Dat we werkelijk leren bidden, Heer, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. In de hemel, maar ook zo in mijn leven hier op aarde. En dan mogen we zeker ook komen met de noden van onze dagelijkse noden. Want vers 11 zegt, geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, de allerlei vertalingen heb ik gelezen. Ik heb de commentaren erop nageslagen. En de ene zegt, het gaat hier over geestelijk brood. De ander zegt, het gaat over Jezus zelf, hè, die het levende brood is geworden. Er zijn allerlei verschillende gedachten over. De ander die zegt, het gaat over dat wij elke dag geestelijk voedsel tot ons moeten nemen. Dat het over dat brood gaat. Maar uiteindelijk was de conclusie waar de meesten in meegaan, dat Jezus hier letterlijk gewoon brood heeft bedoeld. Wat wij eenvoudig nodig hebben, elke dag voor ons dagelijks leven. Brood. Maar weet je, wij leven ook in een cultuur waar we alles hebben. Snap je wat ik bedoel? We danken voor het eten en dat moeten we ook blijven doen, prijs de Heer. Maar het is er ook. Maar God, wij hoeven niet te vergaren. Nee, Jezus leert, geef ons dagelijks brood. Dus bij de dag leren leven. Dat hij elke dag genoeg geeft voor u en voor mij. En hoe snel doen we dit? Dan denken wij al heel veel stappen verder. Maar Jezus leert, geef ons heel ons dagelijks brood. Nou, dat mag ook een dak boven je hoofd zijn, kleding zijn, alle dingen maar op. Maar voordat wij bidden, weet God al wat ik nodig heb. Hij is een vader. Ik wil dat mijn kinderen gevoed worden als aardse vader. Ik wil dat ze netjes gekleed gaan. Ik wil dat ze alles hebben wat ze nodig hebben. En soms krijgen ze ook wel eens iets extra's. Is het ook niet zo bij onze hemelse vader? Dat we moeten zeggen, heren, ja, we krijgen het niet zomaar soms, maar dat we hebben zoveel ontvangen in de Zoon. Om ook vandaag te zeggen, heren, u bent goed. Ik wil opstaan uit de sleur. Ik wil opstaan, ik wil u dienen. En ik wil leren, wilt help mij bidden dat het om uw naam moet gaan. En dan mag ik ook komen met mijn noden. En dan zegt hij weer, geef ons, hè. Dus het is niet alleen voor de één. Maar geef ons heden, ons dagelijks brood. En natuurlijk mag je het ook toepassen op, geef mij dagelijks geestelijk voedsel. Dagelijks, dat ik daaruit mag leren leven. Dat ik het mag verstaan, wat heeft het woord tot mij te zeggen. En dan zegt hij verder, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij. Onze schuldenaren vergeven. Zie je dat collectieve weer. Als één zondigt, zondigt alle. Maar vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze vrienden vergeven. Dat is heel belangrijk. Er staat hier, vergeef ons onze schuldenaren. En hoe moeilijk is dit? En weet je waarom dit vaak zo moeilijk is? Omdat we het eerste vergeten. Want als wij verbonden zijn met hem door de Heilige Geest. En ons hoofd is gericht en wandelt in de hemel. Hebben we gemeenschap met God. Die zelfs zijn zoon niet gespaard heeft. Maar voor ons alles heeft overgegeven. Zal hij ook ons dan niet alle dingen schenken die we nodig hebben, zegt Paulus in Romeinen 8. Dus als ik met hem verbonden ben, dan gaat die kracht van hem door mij heen. En die geeft mij genade om mijn schulden naar hem te vergeven. Dat deed Jezus ook. Er zijn heel veel mensen die met pijn, met moeite rondlopen. En ik ken er ook hier en daar wat van in mijn eigen leven. Pijn soms, dingen die gedaan worden, dingen die gebeuren in het leven. Maar dat we toch een houding mogen hebben als Jezus. Dat we niet met wrok rondlopen, maar onze schuldenaren vergeven. Dat is een daad van mijn wil, dat is geen gevoel. Dat wordt heel vaak in verwarring gebracht. Dat is een daad van onze wil. Omdat Jezus het van mij vraagt. Maar daarom wil ik eerst dat koninkrijk zoeken. En dan is het gevolg, als ik wedergeboren ben, dat God zelf door de Heilige Geest in ons dit gaat bewerken. Dat kan niet anders, dat is een gevolg. En dan mag ik ook bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht waar Paulus om bad. Want zonder die kracht ben ik niets, kan ik niets getuigen, kan ik niet spreken, kan ik niet dienen. Hij zegt zelf in Handelingen 1 vers 8, wanneer de geest over u komt, zult gij kracht ontvangen. Nou, en hier gaat het over die kracht. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Ja, tot in eeuwigheid, dat stopt niet. Dus het doet er nu al toe hoe ik leef op aarde en straks daar in die volmaaktheid bij hem. Maar Gods verlangen is dat de hemel zichtbaar wordt op aarde. En dat gaat straks gebeuren als hij echt komt in dat koninkrijk. Dat de duizendjarig vrederijk gaat aanbreken. Wat moet dat zijn? Maar nu al vrede in jou en mijn hart. Elke vijand onder onze voet. Dit is wat God ons wil leren door de Heilige Geest. Want als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Ook zei het fout volgens mij. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, juist vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Dat klinkt natuurlijk heel streng, dat het een voorwaarde is om tot geloof te komen. Maar ik wil weten, en dat vind ik wel mooi om even erbij te pakken, vanuit Colossense hoofdstuk 3, even. Kijk, ik heb gezien, dat is in ieder geval een feit even tussendoor, je mag vast zoeken naar Colossense 3. Als mensen hun schuldenaren niet vergeven, en zij zeggen wel een kind van God te zijn, dan missen ze één ding, dat is de blijdschap. Want er is een soort blokkade, omdat wij Gods naam niet heiligen. Als we Gods naam willen heiligen, dan moet ik ook doen wat hij zegt. Dus ik moet mijn schuldenaren vergeven. En ik zeg niet dat het makkelijk is, absoluut niet. En ik zeg ook niet dat ik nog voor hele moeilijke keuzes misschien wel in mijn leven kom te staan. Dus ik wil absoluut niet zeggen, dat doe ik even. Maar het woord blijft wel staan, daar wil ik ook blijven preken. Want Gods woord zegt, als ik die ander vergeef, komt de ruimte van Gods geest. Dat is zo geweldig. Maar wat zegt Colossense 3, wat zegt Paulus? En dit is natuurlijk na Pinksteren. He, Matthäus 6 is nog voor Pinksteren. Maar Paulus zegt in Colossense 3. Dus God heeft gewerkt ook in de Colossense. Ze zijn tot geloof gekomen. Maar ook hun karakter moet gevormd worden. Wat staat er in vers 12? Het initiatief gaat uiteindelijk natuurlijk van God uit. Maar in vers 12 staat van Colossense 3. Bekleed u dan als uitverkorenen van God. Heilige en geliefde. Zie dat die vaderliefde. Vader die van ons houdt. Heilige en geliefde. Met innige gevoelens. Van ontferming. Meevoelen. Daar moet ik me mee. Dat kleed moet ik aandoen. Dat moet ik in veranderen. Dat ik een gevoelens van ontferming heb. Meevoelen met mijn naaste. Het is ons. Het gaat ons aan. We zijn er met elkaar en aan elkaar gegeven. Vriendelijkheid. De een is misschien heel erg opgewekt karakter. En de ander juist is het glas altijd half leeg. Ik denk als ik eerlijk ben dat ik er soms een beetje tussenin zit. Ik kan soms ook zeggen, ja, het glas is half leeg. En dan word ik aan de andere kant weer aangespoord. Ja, maar je kunt ook zeggen, het glas is half vol. Ik word ook soms daarin gecorrigeerd. Soms, misschien wel heel vaak. Maar ik geloof, broeders en zusters, Gods verlangen is dat ons aller karakter gevormd wordt naar het beeld van Jezus. Dat wij gevormd moeten worden van binnenuit. En hier staat dus dat wij ons dat kleed ons moeten bekleden. Dat is een opdracht. Omdat de kracht reeds in ons werkzaam is, Efeze hoofdstuk 3. Is dat dus mogelijk voor u en mij door zijn kracht om dit kleed aan te doen. Innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, dus ik wil dat uitstralen, vriendelijkheid. In de wetenschap dat God die kracht in mij heeft gewerkt en nog steeds in mij werkt. Maar ik mag me daar wel naar uitstrekken en voller van worden. Nederigheid. Dit heb ik niet in mijzelf. Maar nederig te zijn door de geest, dat vraagt weer dat ik gericht ben op onze Vader die in de hemel is. Als ik daarop gericht ben. En ziet de nederigheid van God in de Zoon, dat Jezus zo nederig was. En zelfs aan het kruis voor u en mij ging. Als ik daarmee bezig ben, dan gaat die nederigheid van hem gaat in mij werken. Waardoor ik, hij helpt mij om nederig te zijn. Dat heeft alles te maken dat ik verbonden moet zijn met hem. Maar zodra ik me daarvan loskoppel. En uiteindelijk Jezus niet meer mijn hart woning maakt waar Paulus voor bad in Efeze 3. Dat het weer gaat om andere dingen. Dan mis ik ook die kracht. En komt er als het ware het vlees weer in ons boven. Waar de zonde in woont. De zonde als macht. En dan komt er weer twist. Broeders, zusters. Het gekruisigde leven vraagt van u en mij alles. Vind ik het makkelijk? Nee. Maar zeg, heren, hier zijn we weer. Uw naam moet geheiligd worden. Het gaat om uw naam en uw naam alleen. Maar het wonder is dat ook hij het gevolg is, dit in ons bewerkt. Nederigheid, zachtmoedigheid. En ik zei vanmorgen nog tegen Reinier, we hadden even aan de telefoon met elkaar toen we baden. Als je dit leest, zachtmoedigheid, het komt tot uiting wanneer je onrecht verdraagt. Zachtmoedig te zijn. Nou, ik zal u zeggen, ik kan dat niet zonder hem. Geduld. En dan staat er een belangrijke punt, vers 13, verdraag elkaar. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, dat die dus bij wijze van spreken niet vriendelijk is geweest, dat zou dus kunnen. Dan moet ik hem wel verdragen, moet ik hem vergeven. Maar tegelijkertijd schuilt er een gevaar in. Ja, we moeten elkaar vergeven, dat is waar. Maar ik moet ook veranderen van binnen. Dat geldt voor u, dat geldt voor mij. Dat wij meer en meer veranderd worden naar zijn beeld. Kijk, wij moeten 7x70 vergeven. En wij zijn ook in training, ook in ons gezin. En als er dan iets gedaan wordt en er wordt vergeving gevraagd, dan wil ik natuurlijk als vader vergeven. Dan kun je mijn kinderen vragen, dus ik hou hier niks achter. Tuurlijk wil ik vergeven. En soms heb ik ook wel eens gedacht, joh, maar dat heb ik toch nou al 10 keer gezegd. Maar hoe vaak leven we zelf zo niet? Dan we dat struikelen, dan gaan we weer vergeving vragen. En natuurlijk wil God de Vader ons vergeven, maar wat nog mooier is, hij wil ons veranderen van binnenuit. Dat wij die kenmerken van Christus gaan dragen. Dat dat zichtbaar wordt in ons leven. En dan vraagt het zeker om elkaar. Als iemand een klacht heeft tegen een ander. Zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. Dus even terugkomend op die woorden van Matthäus 6. Waar Jezus zegt, als jij een ander niet vergeeft, zal ik niet vergeven. Dat moet ik ook in de context zien. Als ik met hem verbonden ben. En vol bent van hem, is het een automatisch gevolg. Als ik Jezus heb aangenomen, ben ik vergeven, zegt Paulus. Maar dan ga ik ook vergeven naar die ander. Dus hoe vergevingsgezind zijn wij? In de gemeente, in onze relaties die we hebben. Paulus zegt, zoals Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En ik geloof als we wedergeboren zijn en ik ben op met hem verbonden. Dan gaat dat door zijn kracht, door ons heen vloeien. Dat kan niet anders. Dus als er nog iets is tussen jou en jouw broeder of jouw zuster. Man, vrouw of iets met jouw kinderen. Vergeef elkaar. Dan kan de liefde vandaag stromen. Hoef je vandaag niet geknecht te zijn. Maar dan mag zijn karakter door ons heen stromen. En doe boven dit alles aan. De band van de volmaaktheid. Die de band van de volmaaktheid is. En doe boven dit alles, sorry, de liefde aan. Die de band van de volmaaktheid is. De liefde van Christus. En laat de vrede van God heersen. Als een scheidsrechter die op zijn fluitje blaast. Die bepaalt als er overtreding komt. Ook in ons leven. Als wij iemand niet vergeven. Hé, dan blaast de Heilige Geest met eerbied gesproken. Hé, dus zoals een scheidsrechter op zijn fluitje. En je voelt de hele vrede app weg. Ik moet vergeven. Je vergeeft. En dan laat ik uiteindelijk die vrede blijven. Die laat ik heersen. Doordat ik doe wat hem welgevallig is. Dus laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam, weer het ons als het ware, geroepen bent en wees dankbaar. Broeders, zusters, in de oefening, in de praktijk van ons leven, ken ik ook dat sommigen dan denken, oh, nou gaan we bidden op de bidstond maandagavond of misschien straks wel, dat we bidden en dat je bijna bang wordt om te bidden, want bid ik wel goed, ik begin misschien weer met mijn lijstje. Dat is niet de bedoeling, dat willen ze ook niet wat ik hier wil preken. Vrijmoedig gaan tot jouw vader, die het jou wil leren, die ons wil helpen. En als jij misschien iets fouts bidt, want dat horen we ook wel eens, dan bidden mensen, vader, dank u wel dat u voor ons aan het kruis ging. Nou, mijn vader ging niet aan het kruis, de zoon ging aan het kruis. Nou, dan mogen we elkaar in helpen en sturen. We hoeven elkaar niet te veroordelen, maar we mogen elkaar helpen. En broeders, zussen, dat geheim om met hem verbonden te zijn, dan gaat dat uiteindelijk ook in ons leven werken. En ik heb een voorbeeld meegenomen. En voor mij had ik dat nog niet gebruikt bij jullie. Sommigen kennen het al wel van een aantal jaren geleden. Ik heb het niet helemaal goed gedaan, want hij zit er al in. Maar dit is een magneet. En 5 jaar geleden, toen was ik in mijn schuur bezig, hadden we net een verbouwing gedaan. En toen stonden er allemaal spijkerpotjes. Met allemaal bakjes. En ik was die dag, eindelijk had ik daar de tijd voor. Ik denk, joh, ik ga vandaag eens een keer lekker alle spijkers op maat en schroefjes en alles in de juiste bakjes doen. Ik ga ze even netjes alles sorteren, dat ik ook alles netjes in de kast kan leggen. En heel mijn schuur, moet je voorstellen, stond helemaal vol met zulke soort bakjes, allerlei verschillende bakjes, op de grond. En toen kwam mijn jongste dochter, die is inmiddels bijna 10, die kwam toen in 1 keer de schuur binnen. Ze was toen 4 jaar oud. Nou, ze vinden een bal leuk. En ze zijn leuk spelen, ze zijn helemaal niet bewust met waar pa mee bezig is. Maar ze kwam leuk vrolijk binnen. En iets in mij zei eigenlijk, oké, nu even niet. Want ik wilde even mijn eigen ding doen. En ik denk, als zij binnenkomt, ze pakt een bal of wat dan ook. Als ze 1 keer stuit op die bal, dan kan ik nog een dag lang aan het werk gaan. Dat is even wat er in mijn hart leefde. Totdat Gods woord kwam. En dat Gods woord in mij iets bewerkte van, Jacco, het gaat niet om jouw wil. Matthäus 6. Het gaat om dat mijn wil niet alleen in de hemel wordt gedaan, maar ook op aarde. Dus het komt jou nu niet uit, maar ik wil gewoon dat jij gemeenschap hebt met jouw dochter, zoals ik gemeenschap wil met jou. En toen gaf de God ook, toen heb ik daarvoor gebogen. Ik heb direct gezegd, oké, Heer, daar zal ik voor kiezen. Op datzelfde ogenblik ervoer ik de vrede, de kracht toen ik daarvoor koos. Ik had ook nee kunnen zeggen, had ik misschien mijn werk eerder afgehad, maar had ik volledig de zegen misgelopen. Dan is het niet zo, zoals sommige christenen denken, dan ben je gelijk niet meer een kind van God. Die worstelen er ook mee. Ze hebben gezondigd en ze denken, ja, het zit niet meer goed in mijn leven. Dat is niet waar. Je hebt alleen ergens niet geluisterd naar je vader en daardoor de vreugde en de blijdschap mist. En dan mogen we in oefenen, dan moet ik ook in oefenen, dan mogen we in leren, dan kunnen we soms in falen. Dan krijgen we nieuwe kansen van de Heer, die krijg ik gelukkig ook. Maar wat gebeurde er? Ik weet nog dat ze heel vrolijk binnenkwam en... ze kwam dus binnen en toen zag ze in 1 keer in mijn schuur al die spijkertjes liggen en ze zag in 1 keer een magneet. Deze heb ik van Jan gekregen en ik zeg, heb jij nog een mooie grote magneet, dan kan ik het even iets beter illustreren. Maar in elk geval, zij zag dus in mijn schuur een magneet en die gebruikte ik om even zo in zo'n bakje te dopen en dan zitten al die spijkertjes eraan. En als jij zelf met je vingers in zo'n bakje gaat, dan kun je wel voorstellen, dan zijn er heel snel al die spijkertjes onder je nagel, dat is niet zo lekker. Dus dat was gewoon gemakzucht even, hup, het gaat veel sneller met een magneet. En mijn dochter ziet dat, van 4 jaar, en die doet met die magneet, die doet het dus zo. En die houdt het zo, en toen zegt ze in één keer, kijk pap, zegt ze, het zijn veel meer magneten. In haar kinderlijke taal zei ze dat. Van kijk mama, dit is ook, deze spijkers zijn ook allemaal magneten, want ze hangen aan elkaar. Dus ik leg daaruit, nee, het zijn niet allemaal magneten, maar dat komt omdat die spijkers, dit is de kracht, en die spijker, die eerste spijker, het zit vast aan die krachtbron. En dan gaat die krachtbron door die spijker heen naar die volgende. Zeg maar, deze spijker, zodra die loskomt van die groep mensen, loskomt van de mensen, loskomt van de krachtbron, dan valt die spijker naar beneden. Dan is daar geen kracht in. Nou, dus wat gebeurde er? Ik vond het leuk en was vrede, alles was goed gegaan. S'avonds buig ik mijn knieën met mijn vrouw samen. En we waren aan het bidden. Of God ons nog eens een wijsheid geeft, openbaring. Nou, je kent al die dingen dat we daar voor aan bidden waren. En in 1 keer kwam er in mijn hart iets boven. Dat ik ervoer in mijn binnenste, God spreekt. En wat gebeurde er? Toen kwam die tekst boven van, als u een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt u mij. Toen dacht ik in 1 keer, 's morgens, dat kan mij raken. Want dan denk ik van, halleluja, God onze Vader, het is normaal eigenlijk, maar dat kan mij raken, dat die met jou en mij wil spreken. Dat wil hij echt doen. Dat wij zijn stem verstaan. En alleen wij moeten ervoor openstaan. Daar moeten we naar zoeken, daar moeten we naar speuren. Zoals mijn broeder net ook zei, zoals de profeten hebben gezocht in het woord. En wat gebeurde er? Ik stootte mijn vrouw en ik zeg, joh, God heeft al eerder gesproken. Zeg ze, ja wat? Ik zei, nou, vanmorgen door Sifra, die lag toen lang op bed. Ik zei, die kwam binnen en die had een magneet. En die zei dus van, kijk pap, het zijn allemaal magneten. En toen liet God mij in één keer zien, eigenlijk door mijn eigen dochter, die het mij had laten zien. Dus God door mijn dochter heen naar mij. Dat de krachtbron met eerbied gesproken is, Jezus. En als ik aan Jezus verbonden ben, en ik ben daarop gericht, dan is die kracht in mij werkzaam. Maar dat ontslaat mij niet dat ik me moet bekleden als uitverkorene, als geliefde, als heilige, met innige gevoelens van ontferming. Maar ik heb het in hem ontvangen. En daarom moet ik me ermee kleden. Ik moet er niet naar op zoek gaan, ik moet het aandoen, want de krachtbron is in mij. Maar als ik niet verbonden ben met het hoofd, door het geloof, broeders en zusters. Niet een soort, ik weet het woord even niet, maar een soort zweverig iets, zeg maar. Gewoon eenvoudig op grond van het geloof ben ik met hem verbonden. Mag ik mijn knieën buigen voor God de Vader, van onze Heer Jezus Christus. En zijn we met elkaar verbonden, zoals deze spijkers. En wat gebeurt er dan? Als wij leren bidden dat zijn koninkrijk komt. Als wij leren bidden zoals God het van u en mij vraagt. Dan kan het niet anders zijn. Dat we andere spijkers, andere mensen aan gaan trekken. Want dan gaat die kracht door ons heen werken. Dan worden we bruikbaar in zijn koninkrijk. En dat is waar ik mee begon. Broeders, zusters, dat is mijn verlangen. Dat we allemaal meer mogen verstaan. Dat we met elkaar de lengte, de diepte, de breedte, de hoogte mogen verstaan van wie hij is. En dat zijn kracht in ons als klein schepseltje. En misschien moet je zeggen, ja, ik voel me nog zo zwak, ja. Juist in jouw zwakheid wordt zijn kracht volbracht, broeders en zusters. Hij wil echt dat we verlost leven. Ik was gisteren op de Bijbelschool en dan mocht ik spreken en dan had ik ook de vraag gesteld, worsten jullie ook wel eens met wat anderen van je vinden? En bijna elke hand ging omhoog. Als ze gaan bidden, dat we dat moeilijk vinden wat anderen vinden. Dus blijkbaar, heb jij er ook wel eens last van? Dat wist ik niet. Maar snap je, dus heel snel, wij hebben geestelijke is de strijd. En daarom bad Paulus dat we gevoed mogen worden door de innerlijke kracht, door de Heilige Geest en de innerlijke mens. Dat we overwinnaars mogen zijn in hem. En ik hoop dat wij de komende tijd hier met elkaar ook van dit voorbeeld mogen leren en mogen groeien dichter naar hem. En dat zeker hij zal voorzien, ook in alle noden die we hebben in ons leven. En dat wij net als de hoge priester, ons zullen dragen elkaar op het hart. Elkaar bewust voor de droom van God ook brengen. En ook onze schouders eronder zullen zetten. Daarvoor zullen bidden. Amen. Laten we danken. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Ik dank u voor uw liefde en genade. Ik dank u, Heer, dat u zelf de naprediker wil zijn ook in ons hart. Heer, dat u niet van ons vraagt wat wij niet kunnen. Maar dat u zelf door de kracht van uw geest in ons werkzaam bent. Vader, ik dank u voor uw liefde. Ik dank u voor uw genade. Ik dank u dat u ons wilt leren bidden uit het Onze Vader die in de hemelen zijt. Dat uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, dat uw wil moet gedaan worden. Niet alleen in de hemel, maar ook reeds hier op aarde in ons persoonlijk leven. Maar ook in de gemeente. Heer, doortrek ons allen. En dat we geworteld mogen zijn in de liefde van u. En geworteld in de liefde voor elkaar. Opdat we sterk genoeg zouden zijn om met elkaar uw wil te mogen verstaan. Heer, ik dank u zo. Voor mijn broeders, voor mijn zusters. Help me zo, help ons zo samen met elkaar om u de eer en de lof te brengen. En ook deze week een bruikbaar kanaal te zijn in uw koninkrijk. En Heer, als er nog dingen zijn in ons leven die u wil dat we die opruimen. Als we jong zijn, misschien nog geen keuze hebben gemaakt voor u. O God, dan bid ik u, help ons daarbij om ook elkaar daarin te helpen. Zegen zo in ieder, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. En Heer, help ons ook deze dag te leven tot eer en glorie van uw naam. Amen.